Hey, welkom en fijn dat je luistert. In deze aflevering hebben we een bijzondere gast, Muriel Dalmulder. Een krachtige stem als het gaat om diversiteit en inclusie. En samen met haar duiken we in een aantal onderwerpen die ertoe doen. Zo onderzoeken we onze eigen blinde vlekken en hoe je ze kunt herkennen.
Maar welke blinde vlekken hebben jullie zelf?
Ja, dat mag Raoul mij vertellen welke blinde vlekken heb ik. Want ik kan mijn eigen blinde vlekken niet zien, toch?
Als het goed is wel. Ik kan wel zien wanneer ik blinde vlekken heb.
Iemand maakt je er wel attent op van.
We praten over de kracht van vluchtelingenvrouwen en wat we van hun veerkracht kunnen leren.
Ik leer het meeste, want ik werk met vluchtelingenvrouwen. Wauw. Die hebben een partij ballen en wijsheid en levenservaring. Die hebben een oorlog ontvlucht. Alles achtergelaten en die komen hier om zich, weet je, te integreren in een maatschappij die gewoon best wel lastig is om je thuis te voelen.
Ja.
But they do it, weet je wel. Ja. En ik denk dat ik weinig krachtigere vrouwen heb ontmoet dan die vluchtelingenvrouwen.
En we ontdekken ook hoe bedrijven DNY niet alleen als een strategie, maar ook als een duurzaam onderdeel van hun cultuur kunnen maken.
Kijk, een mens heeft 6 maanden nodig om een nieuw patroon te creëren.
Ja.
Een bedrijf heeft 5 jaar nodig om een nieuwe cultuur te creëren. En dat moet door alle lagen worden gedragen. Mm. Een land, en politie is natuurlijk een instituut wat heel erg verbonden is aan de cultuur van Nederland ook. Dat heeft meer dan 5 jaar nodig om te veranderen.
Ja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bridge aan de Vara. We zijn terug van weg geweest. Hele tijd een zomerstop gehad. En vandaag zijn we weer terug. En vandaag duiken we in een belangrijk, veelbesproken onderwerp. Diversiteit en inclusie. Met Muriel, spreek ik het goed uit?
Yes.
Muriel Dalmulder, zeg ik dat goed?
Ja.
En we gaan het onderwerp DNY behandelen, waar jij een professional in bent, heb ik me laten vertellen door mijn goede vriend hier.
En mijn neef en mijn broer van mijn moeder.
Raoul.
Hoe is het met je, Raoul?
Ja,
Alassane Boom?
Goed, Alassane Boom. Ja. Leuk om weer, eigenlijk na de zomer, een podcast met jou te doen.
Het is lang geleden, hè? Hoe lang zijn we op weg geweest?
Zeker 4 maanden, 5 maanden.
Ja, hè? Maar ja, ik was met een nieuwe baan bezig. Dus daar had ik er minder tijd voor. En ik studeer ook weer. Dus,
dat is mooi. Ja.
En hoe is het met jou, Muriel?
Ja, gaat goed. Alles lekker. Flow.
Ik ken Muriel uiteraard heel goed.
Ja, want wie is Muriel van jou?
Maar Muriel is natuurlijk de nichtje. Dus onze moeders zijn zusters van elkaar. Maar ik ga Muriel het woord geven. Muriel. Op zijn Surinaams. Aha. Wie is je vader, wie is je moeder, meisje?
Oh, ik ben gewoon hier geboren. Dus ik spreek gewoon super Nederlands.
Ja.
En ik spreek een weinig takkie-takkie. Maar ik doe mijn best. Maar,
daarvoor al respect.
Aha.
Als je je best doet, vind ik het al helemaal
ik
goed.
Ik doe mijn best, ik doe mijn best. Ja. Mijn moeder is Marta Amelo. Is de zus van... de moeder van Raoul.
Ja.
En eigenlijk is de moeder van Raoul ook een soort tweede moeder van mij.
Ja, dat zo gaat het in Surinaamse gezin.
Zo gaat dat. En mijn moeder is hier al vanaf haar 16e, 17e.
Mm-hmm.
En mijn vader is een Hollandse witte man, Hans.
Dus jij bent dubbel bloed, hè?
En
dat kunnen zij niet zien, maar de luisteraars
niet. Een tijd geleden zei ik nog, een jaar geleden zelfs denk ik nog, dat ik zei half bloed.
Ja.
Kreeg ik een klap.
Van wie?
Van iemand in een training.
Mm-hmm.
Ik deed voor Diaspora Wellhouse. Daar gaf ik een sessie over krachtbronnen.
Mm-hmm. Ja.
En ik stelde me voor en ik zei, ik ben half bloed. En toen, meisje.
Ja,
meisje.
Ja, het nieuwe woord is dubbel bloed.
Ja,
heb ik ook een podcast over gemaakt.
Ik heb hem
zelfs
gehoord.
Twee.
Ik heb hem gehoord. Ik heb ze gehoord. Ik heb ze gehoord. Ja,
en toch is het
so
veel.
Right, so
de terminologie verandert in zoveel tijd. En
klopt.
Dubbel bloed.
Ja.
Ja.
Maar goed, laten we verder in het onderwerp duiken. Nee, maar voordat we in het onderwerp duiken, we kunnen er eigenlijk niet omheen, hè. Hoe voelen jullie vandaag? Met betrekking tot de verkiezingen van Amerika. Jullie zijn natuurlijk hartstikke blij dat Trump heeft gewonnen.
Nu je de gezicht vertrekt, maar dat ziet de luisteraar niet.
Het is... het lag in de lijn der verwachting, mm-hmm. to be honest.
Ja, dat had ik ook een beetje.
Ja.
Had ik ook een beetje.
It is what it is. Yeah. Laten we hopen dat er...
The sun will rise in the morning, hè?
Ja. Yeah.
True.
Ik denk Amerikanen, met name gekleurde Amerikanen, wel heel veel problemen zullen krijgen. Dat ze 4 hele moeilijke jaren tegemoet gaan.
Ja.
Ik denk niet alleen gekleurd, ik denk ook women's rights, onder andere immigranten.
Zeker.
Ik denk dat dat wel...
Maar goed, ik onthoud me van...
verdere commentaar.
Ja.
Anders de minister van Buitenlandse Zaken, jullie dat al doen.
Alleen als het gaat over diversiteit en inclusie, dan denk ik van wow, dan gaan we weer een stap terug.
Mm-hmm. Ja.
En dat is jammer.
Ja, maar niet een stap, ik denk stappen terug.
Nou, behoorlijk heel veel stappen.
Ja, want kijk, de slogan van de Amerikanen, of althans de Republikeinen, MAGA, Make America Great Again. En dat bedoelen ze op een bepaalde tijd, toen het great was voor hun.
True.
En dat bedoelen ze 1950 mee, ongeveer, die tijd. Ja. Nou, die tijd hadden zwarte mensen nog geen burgerrechten. Mochten vrouwen al stemmen?
Nee.
Vrouwen mochten volgens mij ook nog niet stemmen. Dus ja, naar die tijd willen ze terug. Dus als je een beetje wil weten hoe dat eruit ziet, zou je Handmaid's Tale moeten kijken, de serie. Hebben jullie die gezien?
Nee.
Die heb ik niet gezien. Ik heb
aanraden. Ik krijg geen geld van ze. Ik plug ze die serie nu hier. Ik krijg geen geld van ze, maar ja.
Nee.
Het is een serie die je zou moeten kijken.
Maar
Handmaid's Tale.
De documentaire van Amazing Grace van Aretha Franklin. Gaat eigenlijk ook een beetje daarover.
Oh,
hoe gospel in die tijd eigenlijk is ontstaan. In de tijd ook dat natuurlijk Martin Luther King...
Bedoel je die in de bioscoop is toen is geweest?
Die was in de bioscoop geweest.
Ja, ik heb die gezien.
Ja. Ja.
Je houdt het niet droog.
Nee.
Je houdt het niet droog.
Een massie.
Ik heb hem in de bioscoop gezien toen Aretha Franklin was overleden. Ja. Ze wilde hem eigenlijk niet releasen, maar hij is toch gereleased. Mick Jagger komt ook even...
Klopt.
Klopt.
En het is eigenlijk gewoon echt de tijd gewoon van die rassenhaat in Amerika... Mm. Ja. Waarin met name mensen van kleur het heel zwaar hadden.
Ja.
En ze weer samenkwamen. Ja. Martin Luther King was net overleden ten tijde van die documentaire.
Ja.
En ze kwamen weer samen in de kerk waar ze ooit begon, in het koor van haar vader, om weer samen te verbinden.
Ja. Ik heb die plaat. Ik heb die LP. Heb je die LP?
Mooi, yes.
Ja, dat is zo echt mooi. Ik heb hem op plaat en op CD. Ja, het is echt een... Holy Holy is mijn favoriete. Ja, Holy Holy is echt super.
Maar je zag ook Aretha, je zag gewoon hoe getergd zij was, hè?
Ik weet precies over welke scène je het hebt.
Right?
Er is een scène waar ze zingt. Ze geeft echt alles tot in de tenen.
Yeah.
En haar singing partner moet haar letterlijk vasthouden. Want anders valt ze om.
You feel the pain.
Heet Amazing Grace? Hoe heet die?
Amazing Grace.
Amazing Grace. Feel the pain. Okay. Als ik ermee verbind weer, wow.
Ja, het is echt werkelijk waar prachtig.
En om terug te gaan naar de verkiezingen. Is net wat jij zegt, of had ik eerder over. Soms zijn het vele stappen vooruit. Toch weer terug te gaan. Want als je kijkt naar alle verworvenheden, gelijke rechten, voting rights. En als je ziet dat men het moeilijker wil maken voor mensen die een veroordeling hebben om te stemmen. De vrouwenrechten, et cetera. Dan is het wel zorgelijk.
Ja, maar die rechten proberen ze al terug te halen. Hè?
Ja,
bijvoorbeeld als je kijkt naar wat jij zegt, voting rights. In de meest zwarte steden hebben ze dus voor elkaar gekregen dat er minder stemlokalen zijn. Mm-hmm. En daardoor worden die lijnen
de rijen
langer. En dan mag je ook nog geen... De dagen waarop je mag stemmen, dat is ook verschillend. Korter. En je mag iemand in de rij mag je ook geen water geven. Oh, dat zelfs hebben ze
voor elkaar gekregen. Ja. Dat was echt belachelijk.
Ja, dus zover hebben ze het voor elkaar gekregen om zwarte mensen hun rechten weer te ontnemen. Ja. Maar goed, zelf. Laten we teruggaan naar diversiteit.
Ja,
ja,
ja. Ja, ja. Ja.
Wat is dat eigenlijk, diversiteit en inclusie? Als ik het aan jou vraag, zou je dat in een paar zinnen kunnen uitleggen?
Ja, voor mij gaat het over, en het gaat niet over wat het voor mij is. Mm-hmm. Het gaat over verbinding. Mm-hmm. Voorbij ik en voorbij zij denken naar wij. En naar human being. Mm-hmm. Weet je, weer kijken naar de mens achter de mens. En gewoon bewust op zoek gaan juist naar de verschillen. Want we zijn mens, we zijn gewired om op zoek te gaan naar overeenkomsten. Mm-hmm. Dat is like attracts like. Zo, mm-hmm. zo zit ons neurosysteem mm-hmm. in elkaar. Terwijl diversiteit en inclusie gaat over daar voorbij denken. En weer naar wij. Weer naar die verbinding. Naar de human being achter de mens. Want in the end zijn we allemaal een human being. Ja. Ongeacht kleur, leeftijd.
Sexual orientation.
Whatever. Ja. Zijn we allemaal human beings.
Ja, inderdaad.
Dus het gaat over bewust omarmen van de verschillen.
Ja.
Maar ook bewust ook mensen betrekken bij elkaar, verbinden met elkaar. Dus bewust ook de kracht van juist al die mensen die verschillen van elkaar.
En je geeft ook trainingen. En hoe vertaal je dat naar een training bijvoorbeeld?
Hoe vertaal je dat naar een training?
Dat wijgevoel creëren.
Nou ja, door mensen verbinding. Weer bewust te maken van het feit dat in de tijd waarin we leven, we steeds meer uit verbinding aan het gaan zijn. Hè? We leven in een VUCA-wereld. Dus allereerst awareness creëren van waar staan we nu met z'n allen en waarom is het zo belangrijk om weer terug te gaan naar verbinding. Want we raken steeds meer uit verbinding. Doordat veranderingen gaan sneller dan wij mentaal bij kunnen benen. Er is nu meer eenzaamheid, meer mentale disbalans dan ooit is geweest. En grote steden zijn diverser, wonen meer allochtonen dan autochtonen. Mm-hmm. En we blijven maar in die oude patronen hangen van allochtonen moeten zich aanpassen. Maar wie moet zich nou aanpassen?
Ik hoor jou steeds als sleutelwoord echt verbinding. Dat
verbinding.
Is dus echt key.
Ja.
Door middel van inzicht krijgen in elkaar.
Door aware te worden van dat we eigenlijk allemaal gewired zijn om onbewust op zoek te gaan naar overeenkomsten.
Ja.
Waardoor we dus niet meer de verschillen gaan omarmen. Ja. En doordat de tijd zo ontzettend snel gaat en de veranderingen zo ontzettend snel gaan, dat we dat mentaal niet bij kunnen benen, we te veel prikkels te verwerken krijgen. Als we niet terugschakelen, slowing down, om echt weer open te gaan staan voor elkaar. Mm-hmm. Allereerst voor jezelf, want verbinding begint met jezelf. Hoe kan je je eigen uniekheid weer zien en omarmen. Ja. Dan kan je ook weer open
in verbinding staan met anderen.
Met anderen.
Ja, logisch. Mm-hmm.
Dus hoe ik dat in een training verbind, het gaat altijd over awareness. Van hoe zitten we in elkaar als mens? En hoe kan je daar bovenuit stijgen? En waarom is het belangrijk om die diversiteit en inclusie te gaan omarmen? Mm-hmm.
Dat was de volgende vraag.
Ja.
Heel goed.
Ja. Ik wil wel eerst weten van haar of je Fernia Meijers kent. Ken je dat?
Fernia Meijers, ja.
Zeker. Van de uitspraken over diversiteit is dat je uitgenodigd
wordt op een feestje.
En inclusie, dat je ook nog wordt gevraagd om mee te dansen.
Ja. Juist. Ja.
Right.
Wat vind je van die uitspraak? Is dat goed? Is die slogan goed samengesteld?
Die
door haar?
Slogan vat het heel goed samen, ja. Mm-hmm. Want je kan wel heel veel diversiteit gaan omarmen. Maar als je vervolgens mensen ook niet uitnodigt om zich te laten horen of te laten zien, omdat ze zich niet welkom voelen of nog niet gezien voelen, dan heb je nog steeds niet.
Misschien weet je dat al, maar misschien weet, ik weet niet of jij dat weet, Raoul. Maar Fernia Meijers is persoonlijk verantwoordelijk dat Netflix zo divers is. Ja, dat is haar verdienste. Ja. Ze heeft ervoor gezorgd dat, ze zei tegen Netflix letterlijk, als jullie willen dat het slaagt, zorg ervoor dat je van alle landen, alle continenten, alle etniciteiten films laat zien. En daardoor is het zo succes geworden.
Je kan teruggaan naar onze generatie geeft nu onze leeftijd wel, maar MTV, de beginperiode van MTV, speelt voornamelijk blanke rockmuziek.
Ja.
En dat was zwarte, als er zwarte artiesten waren, zoals Herbie Hancock, had hij een filmpje gemaakt waarbij er zijn kleur niet te zien was. Want ik dacht, ja, misschien wordt het anders niet gespeeld. En David Bowie onder andere daar bezwaar tegen, maar die zei, luister, je bereik wordt vele malen groter als je alle soorten muziek daar gaat incorporeren.
Klopt. En toen mocht Michael Jackson.
Ja.
En weet je wie ook? Ooit die man van I Just Wanna Dance, ken je die plaat? I Just Wanna Dance. Ik ben de naam even vergeten.
Dance With Your Baby.
Peter
Tosh, nee. Eddie Grant.
Eddie Grant.
Hij was ook, er waren drie volgens mij, drie zwarte mensen.
True. Er is voor mij één liedje, wat ik eigenlijk altijd gebruik in elke training die hierover gaat. En dat is You're a Shining Star.
Oh ja, ja, ja.
No matter who you are.
Shining bright to see.
Earth, wind and fire.
Je gaf het al een beetje indirect aan. Hè? De vraag van, je ziet heel veel bedrijven, in elk geval bij grote bedrijven, heel veel aandacht voor diversiteit en inclusie. Big corporations, die zien er meer, misschien ook een praktische noodzaak in om ook mensen van diverse culturen achtergronden te hebben. They have to. Is het iets wat alleen moet? Bijna een retorische vraag. Of brengt het ook daadwerkelijk voordelen met zich mee?
Het brengt ontzettend veel voordelen. Want er zijn heel veel onderzoeken gedaan door onder andere Deloitte, door de Boston Consultancy Group, door McKinsey. Heel veel onderzoeken die aantonen dat een diverse, inclusieve organisatie innovatiever is. Betere of meerdere talenten, andere talenten aantrekt, weet te behouden. Ja. Engagement vergroot. Prestaties beter zijn.
En dat de mensen zich ook safe voelen. Mensen, safe to speak up and to engage.
Ja, ook dat. Maar ook, je krijgt, doordat je diversiteit en inclusie echt gaat omarmen in een organisatie, krijg je ook veel betere en veel meer andere gezichtsinvalshoeken. Points of view, weet je wel, waardoor je innovatiever wordt.
Ja, dus met andere woorden zeg je van het is voor een bedrijf meer dan noodzakelijk om een diverse kijk te hebben of een divers personeelbestand te hebben.
Maar ook te zorgen voor inclusie, dat iedereen zich ook gezien voelt. Juist. Gehoord voelt.
Ja, want anders heb je dat nog steeds.
En dat is natuurlijk wat er wel een beetje gebeurt van we gaan maar even, het gebeurt echt serieus, we gaan nog maar eventjes een gekleurd iemand aannemen. Want dan we tick the box.
Ik heb nog nooit zoveel commercials gezien met, weet je, of gemengde stellen, of donker.
Ja, het is echt zo.
Of bij de NPO is ook wel best wel ineens de laatste 10 jaar meer gekleurde presentatoren. Maar dan vraag ik me af, hoe is de redactie dan, weet je? Dus we moeten ervoor zorgen dat het niet alleen niet maar window dressing is, maar ook daadwerkelijk in de diepte.
Ja, die is nog steeds niet goed.
Patronen.
Ja, ik ben de naam even kwijt, maar die zei dat langs heeft een middagprogramma, een Antilliaanse dame. Met een hele grote bos haar. Ik ben de naam vergeten. Je weet wel wie ik bedoel volgens mij.
Volgens mij een knappe dame ook nog.
Ja, zeker. Ik ben de naam nu even kwijt, maar dat doet er even niet toe. Maar zij zei dat de redacties nog steeds helemaal wit gekleurd zijn. En dan blijft het bij window dressing.
Precies.
Ja.
Ben ik bij de volgende vraag. Het sluit hier goed op aan. Waarom is D&Y noodzakelijk volgens jou?
Omdat we steeds meer uit verbinding gaan. Met onszelf, maar ook met elkaar.
Maar we leven nu in Europa.
Ja.
Was die verbinding er ooit wel? Want je zegt steeds, we gaan ergens naar terug. Maar mijn gevoel zegt mij niet dat er ooit die verbinding wel. We zijn nu pas die verbinding aan het maken. Of zie ik dat verkeerd?
Er was een tijd, dan ga ik echt terug naar de oertijd, waar we nog in verbinding leefden met de natuur en met elkaar. En er was nog niet eens taal, omdat we elkaar gewoon op basis van gevoel konden begrijpen. Door taal is gekomen met de ontwikkeling van de hersenen. En hoe meer wij ons zijn gaan ontwikkelen als mens, hoe meer we zijn gaan rennen, gaan presteren, verwachtingen, hoe meer we uit verbinding zijn gegaan. Maar er was zeker een tijd dat we veel meer in verbinding leefden met de seizoenen en met elkaar in tribes. Dat vrouwen ook gewoon, er was ooit een matriarchaat.
Een matriarchaat, ja. En nu leven we al heel lang in een patriarchaat.
Ik weet heel goed, mijn moeder die kwam hier in de jaren 60. Ik ben uit 71, maar ik heb gezien, ik heb gevoeld, bewust omdat ik super sensitief ben, hoe eenzaam zij zich voelden in die witte dorpen waarin wij opgroeiden. Ja. En dat wij op straat liepen en dat mensen met kinderen die dan gewoon riepen van, hey, daar heb je Zwarte Piet. Ja. Ik zag mijn moeder kleiner worden. Of dat ze in de rij dat een beveiliging een beetje raar ging lopen kijken. Of dat ze in een winkelcentrum werd gevraagd om haar identiteitsbewijs en zo. Mm. My god. En dat mijn vader eigenlijk om haar dan ook, nou ja, gewoon wat deed. Hij deed wat hij kende. Ja. Beschermen, veilig houden. En achteraf zegt hij van ja, ik wilde haar ook beveiligen. Of
beschermen.
Beschermen, ja. Voor dat anders zijn. En
ja, kijk, zo was het toen.
Zo was het toen.
Ja, zo was het toen. Kijk, als man doe je dat natuurlijk. Hè. En hij weet niet beter. Dus,
nee, hij wist niet beter.
Waar ben je opgegroeid? Om daar even...
Ik ben in Vianen geboren en ik ben in Nuenen bij Eindhoven opgegroeid.
Vianen is toch vlak bij Utrecht?
Ja, dat is bij Nieuwegein.
Ik heb tot mijn derde gewoond en toen ben ik naar Nuenen verhuisd.
En hoe is je carrière begonnen? Gaan we even iets terug. Hoe ben je dit gaan doen?
Nou, ik heb sowieso altijd
zijn
heel
de eerste
erg...
stapjes?
Mijn eerste stapjes zijn dat ik gewoon, omdat ik super gevoelig ben... Mm-hmm. En ik zag de struggles tussen mijn ouders en ik zag de struggle van mijn moeder. En ik zag dat ook bij kinderen om mij heen en ik wilde daar altijd wat mee doen.
Mm-hmm. Want ik die struggles het. Waren gerelateerd tot het feit dat je dubbel bloed bent of,
onder
of
in andere,
een
ja.
witte omgeving.
Onder andere, ja. Want ik bijvoorbeeld zag ook, ik was heel erg aan het worstelen met wie moet ik nou zijn om erbij te horen. Mm-hmm. Ik was van nature heel spontaan. Ben heel spontaan.
Je bent nog steeds heel spontaan.
Ik ben heel spontaan, maar ik hoorde altijd, nee, dat kan niet hier. Hou afstand, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Ja. Ja. Niet te spontaan, niet te open. Weet je, dat, want dat kan hier niet. Ja. En dus als kind al...
Waar is het hier?
Nederland.
Oké. Okay. Ja.
Hier in Nederland kan dat niet.
Ja. Nee, ik dacht je misschien het dorp bedoelde waar je bent geboren.
Hier in Nederland begrijpen mensen dat niet.
Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Mm-hmm.
Ja. Steek nooit je kop boven het maïsveld uit. Mm-hmm. Laat je niet zo zien of horen. Hou je in. Ja. Dus al dat soort dingen. En ik had zoiets van, ik wil eigenlijk als ik later groot ben, wil ik gewoon met mensen werken om mensen te helpen om echt gelukkig te zijn van binnen. En toen zeiden mijn ouders, ja, nee, daar kan je geen geld mee verdienen. Je moet voor jezelf kunnen zorgen.
Mm-hmm. Ja,
dus ik ben gaan studeren. Ik moest wel een goede studie doen dan. Hè. Rechten. Strafrecht en jeugdrecht.
Okay.
Want dan wilde ik nog steeds kinderen gaan helpen.
Ja.
Omdat ik heel veel kinderen in mijn omgeving waren. Veel mensen aan het scheiden. Ik zag hoe moeilijk kinderen het daarmee hadden.
Toen was nog een stigmatiserend proces. Je komt uit een gebroken gezin.
Ja, serieus. Ik bedoel, ik heb het gezien. Ik heb van dichtbij zelfmoord, ontsporen. En ik had zoiets van, nou, dan ga ik daar wat mee doen. Maar toen aan het einde van mijn studie kwam ik in een studentenjob terecht bij Red Bull. En dat vond ik zo ontzettend leuk. En de eigenaar kwam naar Nederland en die zei van, je bedrijf, je product, je dienst is zo goed als de mensen die er werken. Als je bij mij werkt, moet iedereen een persoonlijk en een professioneel flightplan maken. Toen had ik zoiets van, hey man... het maakt me eigenlijk niet meer uit.
Yeah.
Die studie, hartstikke leuk. Maar ik ga hier werken. Want hier gaat het over mensen.
Yeah, yeah.
En ja, in mijn studie, aan het einde van mijn studie... kom je toch tot de ontdekking dat het best wel een harde wereld is nog. Mm-hmm. Ik was mentaal nog niet zo ontwikkeld als dat ik nu ben.
Dat is nog niet gehard.
Door het leven. Gepocht en gemazeld.
Ik was nog niet gepocht en gemazeld. Nee. Toen ben ik bij Red Bull gaan werken. En daar heb ik de kans gekregen om ontzettend veel te mogen doen... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Ik kreeg meteen een coach. We deden heel veel aan training. Toen zag ik dat we haalden goede partijen binnen, hè, grote bedrijven. En dan zagen we allemaal het licht. En dan vielen we allemaal weer terug in de oude, vertrouwde dingen. En toen dacht ik van, ik wil leren hoe je dat nou echt anders, hoe je duurzaam kan veranderen. Hoe je gedrag echt duurzaam kan veranderen. En dan ga je dus ook alles leren over patronen. Niet alleen van een mens, maar ook van een cultuur.
Ja.
Van een land, van een organisatie,
identiteit.
Van een team. Ja.
Mm-hmm.
En nou ja, en toen ben ik eigenlijk nog een uitstapje gaan maken naar nog een ander heel mooi merk. En toen dacht ik van nee, als er iets is waar ik echt gewoon ja, voor ga, ik kreeg ook Max, ik kreeg mijn kind. Ja. Ik dacht, wat wil ik voor voorbeeld zijn voor mijn kind?
Ja.
Ik wil iemand zijn die zijn hart volgt.
Ja.
Ze heeft één zoontje toch, Max?
Max is mijn enige zoon.
Ja. Ja.
13. Ja, 13. Ja, en toen ben ik 12 jaar geleden ben ik in het diepe gesprongen.
Mm-hmm.
En ben ik gaan coachen, gaan trainen en lezingen gaan geven. Alles op het gebied van verbinding. Met jezelf, met elkaar. Ook een stuk met de natuur.
Ja, we zijn natuur, dus ja.
Daarom.
Ik vind het niet gek dat je dat zegt.
Daarom.
Ja.
Heel leuk, heel interessant. Muriel, je bent zelf mevrouw van dubbelbloed.
Aha.
Ja, ik gaf het al aan, hè. Op Hans, witte vader, zwarte moeder.
Yes.
Op welke manier heeft deze ervaring je gevormd? Je hebt het net al een beetje verteld, maar wat zijn voor jou? Wat is het meeste wat je is bijgebleven in je leven?
Nou, de ontzettende struggle, de eenzaamheid, de isolatie die ik heb gezien en heb gevoeld en nog steeds van mijn moeder. Er zit nog steeds ook heel veel, het is ook een generationeel trauma eigenlijk. En er zit nog steeds heel veel pijn en heel veel onbegrip naar de witte man, mens, en ook mijn vader in deze.
Ja.
En dat heeft best wel behoorlijk veel impact op mij gemaakt.
Mm-hmm. Ja. Ook op anderen, want je komt uit een gezin, tenminste, je hebt er nog twee broers en een zusje.
Zeker. Ja. Ik denk
de struggle van een witte moeder hebben en een zwarte vader?
Ik heb een zwarte moeder en een witte vader.
Een zwarte moeder en een witte vader. Bedoel je die struggle?
Als je alles voelt van mm-hmm. iedereen en je voelt gewoon hoe ongelukkig je moeder is, hoe eenzaam, hoe geïsoleerd, hoe onbegrepen, hoe niet gezien, hoe niet gehoord. Dat doet wel wat
mm-hmm.
met je.
Ja.
Maar ook als ik kijk, bijvoorbeeld, ik kom uit een gezin met 4 kinderen.
En welke was jij?
Ik ben de tweede.
Ja.
Dus ik heb een oudere broer, Mark.
Mm-hmm.
Onze buddy, een van mijn beste vrienden.
Mm-hmm.
En dan kom ik en dan komt mijn broertje en mijn zusje, schelen 5 jaar. En mijn broertje, schelen 7 jaar. En ik zal je vertellen, ik weet niet of ze het leuk vinden dat ik dit vertel, maar so be it. Ik ben met mijn broer de lichtste in de familie. En mijn broertje en mijn zusje zijn donkerder van kleur. En zelfs dat in mijn gezin is een ding.
Colorisme noemen we dat ook wel, hè?
Ja.
Ja, dus mijn broertje en mijn zusje kunnen naar mij kijken. En ook naar mijn broer. Jullie hebben het makkelijk gehad.
Mm-hmm.
Want naar jullie werd niet gespuugd.
Mm-hmm.
Want jullie zijn niet zo donker van kleur.
Terwijl jullie het op je eigen manier wel moeilijk hebben gehad.
Terwijl, echt, en ik ben me daar nog steeds niet van, maar dat is wel de beleving.
Mm-hmm. Ja, hun beleving.
Het is wel hun beleving.
Is het makkelijk om erover te praten met hun, of is dat, zijn er veel blokkades om daarover te praten?
Ik kan er wel over praten, de ene keer beter dan de andere keer, ja.
Nou, het is grappig dat je dat, interessant dat je dat aanhaalt over kleur, omdat we, weet je, vanuit het kolonialistisch systeem werd je gezien, ik zou dan, I would have a big problem, ik ben het donkerste van jullie aan tafel en jullie zouden dan in aanmerking komen voor de betere baantjes, want sorry, het werd nou eenmaal gezien dat, net wat je zegt, je identificeert je meer met mensen die uitlijken of op jezelf, dus jullie zouden lichter zijn.
Ja.
En ik merk in mijn eigen, niet per se bij mij precies in de familie of bij onze tak, maar dat ik wel vaak mensen heb gehoord van het speelt nog steeds een rol. En je ziet
het speelt nog steeds een rol. Het speelt nog steeds een rol. Er zijn zoveel studies. Er zijn zoveel studies over geweest. En meestal komt uit de studie dat hoe lichter je bent, hoe makkelijker je het hebt in het leven. Dat is meestal wel zo.
Ja.
Wat niet wil zeggen dat je het als persoon precies, ook makkelijker ervaart.
Ja. Ja. Precies, ja. Klopt.
En bij jou komt ook nog een beetje, als je in een van de eerdere podcasts zei van ja, maar soms bij de zwarte mens was het ook zo van ja, ja, maar jij bent niet zwart genoeg.
Maar gisteren toevallig spraken we daarover. En hoe kwam we ook alweer op? Ik ben dat even kwijt. Help me even. Wat zei je ook weer tegen me?
Gisteren?
Ja.
Ik heb zoveel gezegd.
Nee, laat maar. Laat maar. Deze snijden we eruit. Want, ik ben hem
dus we kunnen wel.
Maar uit mijn ervaring kan ik wel zeggen, mijn broer en ik ben toevallig ook de tweede, daarom stelde ik die vraag. Okay. Ik ben ook de tweede kind uit het huwelijk. En ook uit studies is gebleken dat die 9 van de 10 gevallen sensitiever is dan de rest. Die wil ook altijd alles oplossen. ja. En ook beschermend zijn. Dus eigenlijk de klappen opvangen voor het gezin. Weet je, dus dat komt.
Ja, familiesysteem.
Bij jou herken ik dat wel, Miriam. Ja. Ik herken het wel. Ja. Je voelt alles aan en wil ook wel een beetje verzachtend en ook verbinden wat je zegt.
Altijd.
Maar dat kan ook wel eens verzachten.
Dat is de rol in het familiesysteem. Ja. Ja. Klopt.
Ja. Maar dat kan
klopt. Even los van kleur.
Ja. Dat is even los van kleur. Ja. Ja.
Maar dat
ja.
kan ook wel een zware wissel op jezelf hebben soms. Als je
klopt. Ja, dat kan. Ja. Ja, dat kan. Ja. Maar ja, goed, heeft me wel gedreven om te gaan doen wat ik nu doe.
Ja, exactly. Los van DNI, hè? Je doet nog veel meer. Ja. We hadden het over yoga en zo. Ja. Maar wat doe je? Nog meer?
Nou ja, ik werk 1-op-1 met mensen. Uh-huh. Eigenlijk gaat het in 9 van de 10 gevallen over een stuk zelfliefde. Uh-huh. En in sommige gevallen gaat het gewoon ook over clarity, over wat zijn nou eigenlijk mijn drijfveren? Waarom ben ik hier? Weet je wel? En waarom?
Een wezenlijke vraag.
Maar er zijn zo weinig mensen die het weten. Je staat er versteld van hoeveel mensen in een werkcontext niet eens weten wat hun drijfveren zijn.
Ja, ik gebruik altijd daarvoor Simon Sinek, die zou je vast wel krijgen. Start with your why.
Start with why. Precies, ja, start with why.
Ja.
Maar zoveel mensen die het niet weten, dus ja, dat doe ik 1-op-1 werk met mensen.
Het geeft je veel voldoening.
Heel veel, maar
that's
ik geef ook truth.
Yes, why gaat over purpose, inderdaad. Yeah.
Ik doe ook trainingen. Ja. En dat kan gaan over leiderschap, persoonlijk leiderschap, authentiek leiderschap.
Ja.
Mm-hmm. En ik noem het eigenlijk humanized. Mm-hmm. Humanized leadership, over verbinding met je human being.
Mm-hmm. Ja.
En van daaruit met elkaar en je purpose en anderen. En
nice.
En ik geef inspiratiesessies.
Nice.
Eigenlijk, altijd alles gaat over gedrag en patronen en duurzaam veranderen.
Ja, en de human touch, want we zijn de tijd van bullying en dit gedrag. Macho behavior voorbij.
Ja, masculinity.
Oh, we need a balance, weet je wel. Het mag er ook zijn. We hebben een balans nodig tussen vrouwelijke energie en mannelijke energie. Zet toe. We need it all.
Het lijkt me niet zo moeilijk, maar sommige mensen schijnen er wel veel moeite mee te hebben.
I know. Maar het gaat toch allemaal over balans.
Ja.
Right?
Oké, de volgende vraag. Welke ervaring of persoon hebben jouw leven het meest beïnvloed? Of het kan ook 1 persoon zijn, hè? Die ervaring en persoon kan ook 1 zijn.
Hmm.
Is altijd een moeilijke.
Ja.
Hmm. dan kom ik toch weer terug bij mijn moeder, een onafhankelijke vrouw.
Mm-hmm.
In hart en nieren. Ik weet heel goed hoe ik haar ken, superkrachtig en sterk en wijs. En bij ons thuis lag altijd de opzij. Ik weet niet of je dat kent.
Ik ken het, Ik ken het, uit de jaren 90. Ja, super feministisch blad was dat, ja toch?
Super feministisch. Maar dat was mijn moeder in hart en nieren. Echt op en top feminist.
Ja.
Alleen in de acties niet.
Oké.
Right? Dus,
gedachten, maar nog niet.
Dus in gedachten en in hart en gewoon ziel.
Maar misschien een kleine actie. Want als je het leest, ga je dat toch naar gedragen, denk ik. Of zie ik dat verkeerd?
Maar ondertussen, ze mocht geen studie doen, bijvoorbeeld.
Van wie niet?
Van mijn vader niet.
Oh.
Ja, okay. Ze mocht niet studeren. Ze
was moest... papa zo conservatief?
Oh my god. Oeh. Ze moest gewoon voor de kinderen zorgen. Dat was haar rol.
Echt heel traditioneel.
Totaal. Okay. Totaal. Mm. So, I'm doing everything she ever wanted. Everything she ever wanted. I'm doing it.
Ja, deels leef je ook voor haar. Ja,
ja. Ja. Ja, mooi.
Weet je wel, ja.
Nice, nice, nice.
Ja.
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 Als we kijken naar het publieke bestel, de NPO. De representatie van zwarte mensen is dramatisch, zou je het bijna kunnen noemen, toch?
Absoluut.
Wat zou je advies zijn voor de NPO om het diverser en inclusiever te maken?
Hmm. Ja. Door zichzelf eens eventjes echt heel eerlijk aan te kijken gewoon.
Ja.
En de balans op te maken van waar staan we en waarom zouden we dat anders mogen doen?
Ja.
Hoe kunnen we meer verbinden met het volk waar we voor zijn?
Mm-hmm.
En als je nu kijkt naar hoe we ons profileren mm-hmm. en positioneren, zijn wij dan het volk?
Ja. Ja.
Want zichzelf echt eerlijk die vraag stellen.
Ja.
Zou elk bedrijf ook moeten doen. Hè?
Ja.
Ja. Ja. Want de media klaagt vaak over dat ze steeds minder mensen kijken naar het nieuws, steeds minder mensen kijken naar hun programma's. Ze zoeken het elders op internet en noem het maar op, omdat ze de representatie gewoon te wensen overlaat. En het, volgens mij is dat keer op keer bewezen dat hoe diverser jouw en herkenbaarheid, rolmodellen je hebt,
zeker,
hoe meer mensen je aandacht trekt. Hè?
Ja,
en je is ook geloofwaardiger overkomen. Dus ja, dat is wel jammer dan dat het zo weinig zijn. Ja, wie hebben we? Simone Wijmans, die het nieuws leest.
Er zijn een paar presentatoren, maar niet, het valt er niet bij wat het zou moeten zijn.
Is dat zo
een evenredige verdeling te hebben.
Ja.
Dit is nog totaal uit balans, ja.
Mm-hmm.
Ja.
Wat is volgens jou de belangrijkste weerstand dan? Van...
Het is een patroon.
Ja.
Het is, we komen van heel ver. Let's face it.
Ja.
En daar kunnen we wel van alles van vinden, maar mm-hmm. het is gewoon een patroon wat gezien wil worden.
Ja.
En waar we gewoon open en eerlijk met elkaar over in gesprek mogen gaan en waarvan we gewoon mogen zeggen, dat werkt niet meer, dat patroon.
Ja.
We hebben wat anders nodig. We moeten mee met de verandering die er nu gaande is.
Ja. Merk je veel angst in de bolwerken waar je binnenkomt?
Zeker.
Ja? En heb je voorbeelden daarvan?
Ja, manifesteert.
Nou ja, in zijn algemeenheid is er veel meer angst nu.
Mm-hmm.
Angst voor waar we naartoe gaan met onze economie,
mm-hmm.
met het klimaat, met de wereld waarin wij leven.
Mm-hmm. Ja.
Dus je ziet gewoon dat binnen heel veel bedrijven ook, er is nu meer stress, mm-hmm. meer burn-out.
Ja.
Dan ooit is geweest in het bedrijfsleven.
Maar werken we ook weer niet langer dan vroeger?
Ik denk dat we anders werken.
Mm-hmm.
En dat is ook nog een nasleep van corona.
Mm-hmm.
Ja.
Want we zijn hybride gaan werken.
Ja.
Ja.
Heel veel. Waardoor, als je dat niet goed managt, je ook weer te veel mm-hmm. prikkels krijgt. Omdat je meer achter het scherm zit dan één op één fysiek contact hebt.
Ja.
Wat wij wel nodig hebben als mens.
Ja.
Dus we zijn een beetje uit balans.
Ja. En die economische weerstand.
Onzekerheid.
Is dat dat wanneer je gekleurde mensen binnenhaalt, dat je dan de jobs van de witte mensen binnenhaalt? Is dat de economische weerstand? Bedoel je dat?
Nee, dat is nee. We doen hem echt in general.
Mm-hmm.
In general.
Oké. En dan ga ik jullie nu een vraag stellen van welke blinde vlekken hebben jullie zelf?
Ja, dat mag Raoul mij vertellen welke blinde vlekken heb ik. Want ik kan mijn eigen blinde vlekken niet zien, toch?
Als het goed is wel.
Je kan het goed is wel.
Want ik kan wel zien wanneer ik blinde vlekken heb.
Iemand maakt je er wel attent op vaak.
Nee, niet per se. Hmm. Nee, niet per se. Want ik ben van mening, als je zelf je blinde vlekken van jezelf niet kan zien, hoe ga je die bij de ander wel zien dan?
Wij zijn toch allemaal een spiegel voor elkaar?
Dat sowieso. Iemand anders kan je erop wijzen. Dus, maar ik denk dat je wel in staat moet zijn die zelf...
Ik ben
zijn...
bewust van okay. mijn onbewuste belemmerende overtuigingen.
Dat is wat ik bedoel.
Dat is wat je bedoelt. Dat ja. is voor mij anders dan een blinde vlek.
Ja. Ja, je bedoelt omdat een blinde vlek überhaupt blind zou zijn.
Precies.
Ja. Oké, dan ga ik hem herformuleren. Wat, okay. is, wat zei je? Ben je bewust van je eigen vooroordelen?
Oh, maar hel
ja. Ja,
ben ik me daar bewust van.
Ja. Ja.
Omdat ik weet hoe onze hersenen werken.
Ja, mm-hmm. ook dezelfde patronen zijn.
Ik weet dat onze hersenen gewoon, we hebben 60 tot 90.000 gedachten per dag. Mm-hmm. Meer dan de helft van die gedachten zijn negatief.
Yeah, I klopt, know. Ja, klopt.
Ze zijn niet waar.
Yeah.
So I need to train my brain mm-hmm. om meer in verbinding met mijn ademhaling, met mijn lichaam te zijn, zodat ik de baas kan zijn.
Waarom zijn ze negatief?
Dus, dat is zoals we gewired zijn vanuit de oudheid. Onze hersenen zijn niet meegeëvolueerd. In de oudheid hadden wij nog dat fight, flight, freeze systeem nodig. Fight, flight, freeze. En
ze geven even een box, hè. Dat ziet de luisteraar niet.
Vertel verder.
Dus ja. Toen hadden wij dat systeem nog nodig. Ja. En dat systeem in onze hersenen, wat eigenlijk het reptiele brein heet, dat is niet meegeëvolueerd.
Juist.
Dus dat werkt nog steeds zo nu als dat het vroeger werkte.
Ja.
Terwijl nu, we live in a concrete jungle.
Mm-hmm.
Ja. Ja.
There is no real jungle anymore. En we don't live in tribes anymore.
Precies. Nee. En we hoeven onszelf niet zo vaak meer te verdedigen als toen.
Ja.
Precies. Klopt. Maar nu is er ander gevaar. Mm. Deadlines, targets, economie, politiek, onzekerheid.
Discriminatie, dat soort dingen. Ja.
Dat soort dingen.
En de media maakt ons wijs dat er heel veel gevaar is, terwijl er systematisch minder criminaliteit is.
Klopt.
Ja.
Ik ben al jaren gestopt met... naar het
nieuws kijken.
Because there's no good news.
Yeah.
It's all negative news.
Yeah. Right? Maar hebben we nog een voorbeeld van een... zou jij een voorbeeld kunnen geven van je eigen vooroordelen?
Een voorbeeld.
Raoul, zeg ik even erbij.
Nou, je moet erop waken, denk ik, iedereen, dat je niet gaat generaliseren.
Mm. Precies, stereotyping doen we ook allemaal. Ja.
Doen we dat.
We do it.
Mm. En ook, iedereen moet zich een beetje inleven in een ander.
Ja.
Dat vind ik wel belangrijk.
Wat ik echt heb geleerd is zoveel mogelijk om oordeelloos te zijn.
Ja.
En open te staan
voor
alles en iedereen. Begint altijd bij jezelf.
Ja.
Want als je niet als je niet in verbinding kan zijn met jezelf, jezelf niet kan voelen, je lichaam, je ademhaling, waar je voor staat, kan je het ook niet met een ander.
Klopt.
Dus daar begint hij.
Dan moet ik ook met de billen bloot, hè?
Ja, vertel. Jij gaat de dans zien ontsnappen.
De Olympische Spelen, dit jaar hadden we de Olympische Spelen. En ik zag een Nederlandse dame, daar ben ik de naam even kwijt, zo'n sprinster. En die ging als een malle, die ging echt goed. En toen dacht ik van, in mijn hoofd...
Dat jonge meisje.
Ze doet ook een reclame.
Maar het
maakt niet zoveel uit, weet je. En ik dacht van, maar zal ze ergens niet iets zwarts hebben? Zal ze niet ergens iets Keniaans hebben of whatever dan ook? En toen moest ik lachen om mezelf. Ik dacht, waarom kan dat wit meisje niet gewoon goed spreken?
We do it.
Ik moest echt op mezelf lachen. Want natuurlijk kan ze ook gewoon sprinten. Yeah. Waarom moet ze speciaal zwart zijn om goed te kunnen sprinten?
Yeah, we do it.
Maar dat is wat je altijd
ziet. Juist. Yeah.
Yeah.
Dus die merkte ik ook bij mezelf.
Hetzelfde als die stereotypen die er ook nog steeds rondgaan van... vrouwen kunnen niet auto rijden en zo.
Of slechter auto rijden.
It's still there. It's still there.
Mijn vriendin kan veel beter file parkeren dan ik het kan, hoor. Ja, serieus. Dat is geen gein. Dat is echt waar.
Heerlijk. Hebben jullie, dat was een documentaire, Zwart als Roet volgens mij. En,
zeg maar wel wat.
Ja, en dan wordt er onderzoek gedaan naar twee mannen. Drie mannen. Eén van kleur, een Marokkaan en een Nederlander volgens mij. Die gaan fietsen jatten.
Oh.
Oh, met die documentairemaakster, toch?
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Mm-hmm. En dan zie je dus dat die man, de zwarte man op straat, die met die fiets bezig is, hij wordt meteen politie gebeld en die wordt meteen aangesproken. Ja. Maar als die witte man staat, oh, kan ik helpen?
Oh, ja, ja,
ja. Ja, jongen.
Ja, ja, klopt.
Hey.
Ja. Ja.
This is the klopt. Real
ja.
life.
Klopt, ja. Ik ken het, ja.
Miria, je kent een van mijn beste matties, Chamel.
I know.
Die is gewoon een tik met auto's, gewoon snelle auto's.
Ja.
Maar hij vroeg me wel eens van, goh, als ik een paar weken op vakantie ga, neem mijn auto. Dat is echt een hele mooie Mercedes of zo. Een tijd niet meer, maar 10 jaar geleden. En als ik dan met die auto rondreed, ja, statistisch gezien werd ik toch wel vaker aangehouden. Hele aardige agenten, maar die wilden toch even checken of daar geen, weet je, niet iets verdachts bezig is.
Ja.
Dus dat is racial profiling.
Ja.
Juist.
Ja,
los van, ze waren heel aardig, maar eigenlijk mag je dat niet.
En weet je, it's there. En
ja.
Zo werken onze hersenen. So we need to be aware.
You need to be aware. Yeah, you need to be aware.
Het is niet. Het is zo'n mooi plaatje. Mind your blind spots. Weet je wel?
Ja.
Het is niet erg. Het is wat we doen.
Ja.
So we need to be aware.
We moeten er bewust van zijn.
Ja.
Yeah. Yeah.
Precies.
Ja. Yeah. Dus, ja, dus dat doe ik elke dag, ja.
Mooi.
Ja, ja, dat is echt een spiegel die ik me echt dagelijks voorhoud.
Ja.
Ja. Ja, anders kan je niet...
Open blijven. Ik leer het meest, hè, want ik werk met vluchtelingenvrouwen. Wauw. Die hebben een partij ballen en wijsheid en levenservaring. Die hebben een oorlog ontvlucht, alles achtergelaten. En die komen hier om zich... Weet je, te integreren in een maatschappij die gewoon best wel lastig is om je thuis te voelen.
Ja.
But they do it, weet je wel.
Ja.
En ik denk dat ik weinig krachtigere vrouwen heb ontmoet dan die vluchtelingenvrouwen.
Ja,
seriously.
Ik denk persoonlijk ook, en ik snap echt wel, dat ik niet zozeer om een linkse thema's aan te halen, dat je niet iedereen kan binnenlaten, dat gaat niet. Maar ook hier is een kans om, als je praktisch kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt, om toch anders naar vluchtelingen aan te kijken. Je kan het ook zien als een kans en niet altijd en louter als een bedreiging. Het is een keuze, hè? Alles is een keuze.
Is een keuze, ja.
En natuurlijk is het ook politiek, natuurlijk.
Ja.
Muriel, in the interest of time, hoe zie jij de komende jaren de ontwikkeling qua diversiteit en inclusie?
Nou, ik heb een wens.
Ja, ja.
Ik heb een wens dat het van een trend, modewoord, een soort van
geen modeverschijnsel.
Ja, dat het meer, dat mensen meer het belang ervan gaan inzien en gaan voelen. En ook echt, ja, daardoor het ook echt gewoon gaan omarmen en gaan integreren. Dat is mijn wens. Ja.
Hoe lang duurt dat?
Ik denk dat ik nu een jaartje of 7 echt op dit onderwerp werk.
Ja.
Ja.
En ik ben al 12 jaar bezig met het stuk mensen weer helpen met verbinding.
En is het in die tussentijd, hebben zich steeds meer bedrijven zich aangemeld bij jou? Van,
zeker.
Van Muriel, kom ons alsjeblieft trainen.
Ja.
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 Ja. Ja.
Bij deze mensen.
En wat is meestal de drijfveer waarom ze dat zo graag willen? Hebben ze het ergens gehoord dat ze dat moeten doen? Of is het gewoon echt intrinsiek dat ze het graag willen?
Er zijn steeds meer bedrijven die nu speciale afdelingen hebben voor diversiteit en inclusie. Dat is echt een ontwikkeling die je ziet. Dat was vroeger natuurlijk helemaal niet.
Ja.
Tot 7, 8 jaar geleden was dat er helemaal, of tenminste, ik heb het niet gezien toen.
Het was er niet zo zeker.
Nee, en dat begint nu steeds meer dat er een echte specifieke afdeling is die zich hiermee bezighoudt.
Ja.
En zich daar hard van maakt en daar trainingen over geeft.
Met name bij grote bedrijven. Aware
aan het maken is precies. Zorg dat leadership mee is, dat iedereen in het bedrijf daarin meegaat.
Ja.
Ja.
Welk bedrijf is het best geslaagd wat jou betreft?
Dat is lastig. Indeed.
Indeed, oké.
Ja.
Ja. En waarom?
Ja, omdat die gewoon daar zo'n ontzettende focus op hebben.
Mm-hmm.
En niet net pas, maar die zijn daar ook echt al... Ik denk dat ik al 7 jaar geleden ook al met hun daarmee...
Oh, leuk.
Ja, en zij werken ook met vrijwilligers binnen... Indeed zelf internationaal, die eigenlijk als ambassadeur werken binnen het bedrijf. Ze besteden er gewoon ontzettend veel energie, tijd, middelen. En duur en blijvend. Dus niet maar een one-off of eventjes een trainingje of een jaartraject of whatever, maar gewoon year after year after year after year after year. It's a full fucking focus.
Mooi bedrijf. Ze zijn ook internationaal groot, dus it's a must, maar wel goed dat ze dat zo
benadrukken. Ja.
Je merkt ook bij de politie dat er gewoon heel veel moeite is. Hè? Ze hebben echt divers personeel nodig, maar
het lukt
maar niet. Omdat waarschijnlijk streeft men aan de diversiteit, maar inclusie is er niet.
Nee, dat is het.
Ja.
En als je naar de politie kijkt, heb jij dan zelf al het gevoel van, oh, nou, ik zie mezelf.
Nee.
So I want to be part of you.
Ja. Ze proberen het natuurlijk
ze doen
wel.
Het, ze doen ze hartstikke. Het wel. Ze doen heel erg hun best.
Ja.
Absolutely.
Maar de cultuur is nog niet veranderd, helaas.
Nee, maar we hebben echt een mens heeft 6 maanden nodig om een nieuw patroon te creëren.
Ja.
Een bedrijf heeft 5 jaar nodig om een nieuwe cultuur te creëren. En dat moet door alle lagen worden gedragen. Mm. Een land, en politie is natuurlijk een instituut wat heel erg verbonden is aan de cultuur van Nederland ook. Dat heeft meer dan 5 jaar nodig om te veranderen.
Ja.
Een grappige anekdote, ik had een keer... Ik ga de naam van het bedrijf in noemen, ik werkte daar en ze hadden net een hele mooie training gehad over diversiteit en inclusie. Het was 5 december, was een Sinterklaasfeestje. En dan komt een Marokkaans meisje naar me toe. Raoul, we hebben net die training gehad, maar ik zie alleen maar Zwarte Pieten. En toen dacht ik, ja jongens, dat hebben we niet helemaal begrepen.
Precies wat jij zegt, dat was nog niet in de cultuur doorgedrongen.
Ik bedoel, ze zijn er nog niet, maar er zijn ook wel steeds meer bedrijven nu bezig met het omarmen van neurodiversiteit. Wat ik ook een hele...
Leg uit, neurodiversiteit.
Neurodiversiteit. Dus er zijn, als je kijkt naar de totale bevolking, is 20% van de bevolking valt in een neurodivers spectrum. Mensen met ADD, ADHD, dyslexie, dyscalculie, borderline.
Ja. Ook zij moeten
valt in dat spectrum. Dat zijn de mensen van wie de rechter hersenhelft super actief is, die super creatief zijn, die onwijs probleemoplossend zijn, die heb je nodig.
Ja.
Alleen tot, ik denk nog 3-4 jaar geleden was dat stempel een enorme belemmering.
Mm-hmm.
En nu zie je steeds meer grotere bedrijven daar heel veel aandacht aan geven.
Ja.
Ja, kijk, een aantal van de... heel bekende mensen die heel ver hebben geschokt, die zijn ADHD. Trevor Noah bijvoorbeeld. Simon Sinek.
Klopt.
Ja, die zijn trouwens heel goed bevriend met elkaar. Ik heb laatst wel eens zo'n testje gedaan en ik denk dat ik hem ook heb, maar ik ga hem niet checken. Nee. Want anders ga je alles daarop gooien, toch?
Ja, maar dat is dus ook. Ga los van de labels, maar wees je wel bewust dat... dus kijk voorbij de labels. Maar het is wel goed om te weten, als je in dat spectrum valt, waar je rekening mee mag houden.
Ja.
Dus dat je meer creatief bent, probleemoplossender bent.
Ja,
dat je ook meer downtime nodig hebt, dat je sensitiever bent waarschijnlijk.
Ja.
Weet je,
mijn vader gebruikte meer de Rouet-Verveer methode, ken je die?
Wat is dat?
Die was gewoon druk.
Paats!
Ja.
Dat was een ouderwetse Surinaamse manier.
Hij is niet meer zo druk.
Ja. Ja, maar dat is... Maar dat, in mijn tijd, ik weet nog heel goed... als kinderen anders waren, gingen ze naar de LOM-school.
Ja, dat klopt.
Nu worden ze getest.
Ja,
en dan krijgen ze nog een stempeltje. Dyslexie of whatsoever. Maar ik hoop dat we daar ook een keer voorbij
gaan. Ja.
Vast wel.
Nou, we weten iets meer nu over diversiteit en inclusie.
En over Muriel zelf.
Ja. Ik wil je echt heel erg bedanken voor je tijd en voor je inzichten. Ja, ik heb heel veel geleerd. Wil je er nog wat aan toevoegen misschien?
Nee, let's connect more.
Ja,
dat is een mooie. Dat is een mooie.
Ja, allereerst met jezelf en dan gaat het met anderen ook veel makkelijker. En vanuit een staat van oordeelloosheid, weet je wel, dan wordt de wereld zoveel mooier.
Ja.
En dan gaan we zoveel, dan gaan we beter om met elkaar, met onszelf. We will be happier, you know? And healthier.
Ja.
And let's go.
Bedankt.
Hartelijk bedankt. Het was gezellig.
Ja, en till next time.
Thank you. Thank you, guys.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Bridge Hannovara. Een speciale dank aan jou, Muriel, voor je inspirerende inzichten, je openheid en de kracht waarmee je het belang van diversiteit en inclusie belicht. Het was een eer om met jou in gesprek te zijn. En natuurlijk dank aan onze luisteraars. We hopen dat deze aflevering je heeft geïnspireerd om anders te kijken, te reflecteren en actie te ondernemen. Blijf met ons bouwen aan die bruggen die verbinden. En tot de volgende aflevering. Stay Bridge!